Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Hartelijk welkom bij deel 2 van CryptoCast nummer 234. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Tornado Cash en de hack van de Bitcoin geldautomaten van General Bytes. En nu gaan we het hebben over meer Tornado Cash. Wat is een cryptomixer? De sancties in de Verenigde Staten en de arrestant in Amsterdam. Met als gast George Provoost, Bitcoin developer. Hartelijk welkom in de CryptoCast. Wouter Dammers, advocaat civielrecht bij LawFox. En iemand met cryptobagage. Ja. Daarom zit je hier. En co-host Jacob Boersma, onafhankelijk blockchain consultant bij WBNode. Ja, dag Jacob. Hi. Je was er helaas niet in het A-gedeelte.
Nee,
maar dat is.
Verkeersvertraging.
Ja, dat is toch nog goed gekomen. Je bent hier nu. Het volgende: de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En van de kant van de CryptoCast-redactie luister je graag. Vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Laten we het gaan hebben over Tornado Cash en hoe het allemaal is begonnen. Hoe lang bestaat Tornado Cash al, Jacob?
Er zijn in 2019 is het gelanceerd. Het is natuurlijk ook niet de eerste of het zal vast ook niet de laatste mixingdienst zijn die wordt gelanceerd. Maar het interessante van deze dienst is wel natuurlijk dat het echt ook als DAO opereert. En dus dat er
Decentralized Autonomous Organization.
Dus het werkt volledig in smart contracts zonder dat er echt een organisatie of een persoon is die echt de eigenaar daarvan is.
Ja, en het werkt ook op basis van Ethereum, hè? Smart contracts, dat spreekt vanzelf. Maar andere mixers zijn vaak gebaseerd op Bitcoin, werken dus iets anders.
En dan zijn ze ook, dan draaien ze dus niet, die kunnen niet volledig draaien als smart contract in Bitcoin zelf. Dus die worden dan vaak gerund door een derde partij. En dat is natuurlijk wel ook een partij die dan vervolgens aangepakt kan worden, afhankelijk van natuurlijk in welk land ze zitten.
Ja. Dus door deze constructie kan Tornado moeilijker aangepakt worden dan een Bitcoin mixer.
In principe is dat wel het idee ervan, ja.
Ja. Wat voor bona fide doelen zou je kunnen hebben om een cryptomixer te gebruiken?
Het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld donaties wilt doen. Een goed voorbeeld van donaties met crypto hebben we bijvoorbeeld in het verleden ook wel gezien bij WikiLeaks. Waar je misschien een organisatie hebt die je niet kunt bereiken via het reguliere bankaire systeem. Of dat je daar niet aan gelieerd wil worden. Er zijn natuurlijk genoeg organisaties die verboden zijn in diverse landen. Als jij geld wil doneren aan, dissidenten in Iran of zo. Dan kun je dat niet via de normale wegen doen. Of je wil misschien helemaal niet daarmee geassocieerd worden. Als jij met aan bepaalde LHBTQ-rechten organisaties wil doneren, maar je woont in een land waar dat verboden is, dan zijn er hele legitieme redenen om daar.
Ja, dus het is niet per se altijd witwassen. Er kunnen ook legitieme redenen zijn om je
privacy. Het is hetzelfde als met cash. Cash is uitstekend om mee wit te wassen, maar dat wil niet zeggen dat iedere gebruik van cash ook meteen witwassen is.
Ja, wat bij Ethereum nogal extra meespeelt, is dat Ethereum echt heel slechte privacy standaard heeft, omdat je eigenlijk altijd hetzelfde adres moet gebruiken door de manier hoe het in elkaar zit. Dus jij gebruikt één adres en dat gebruik je misschien om je salaris te ontvangen. Dat gebruik je om met allerlei smart contracts te spelen of nuttige dingen te doen.
Terwijl je bij Bitcoin,
Bitcoin maak je eigenlijk als je het goed doet voor elke transactie een nieuw adres aan. Dus daardoor is het in ieder geval iets moeilijker om voor andere mensen om te zien wat jij allemaal aan het doen bent.
Ja.
Dan heb je bij Ethereum ook nog mensen die dat echt veel te ver doordrijven en die zeggen, ik heb shorts.eth. He, dan zie je mensen die .eth in hun Twitternaam hebben staan. En dat is echt via een smart contract aan een specifiek Ethereum-adres gekoppeld. Dus dat betekent dat je weet wie het is en wat hij aan het doen is op de blockchain. Ja, dat is gewoon niet. Dat is echt een slechte uitgangspositie. Ja, dat is niet wat we gewend zijn. Dus daarom heb je zo'n mixer gewoon nodig, gewoon voor de meest basale privacyvriendelijk gebruik van Ethereum. En dan kan je natuurlijk nog zeggen, dan moet je maar een mixer gebruiken die die door een bedrijf gerund wordt of zo. Dat zou dan het argument kunnen zijn. Maar als je een mixer wil gebruiken die niet door een bedrijf gerund wordt, ja, dan kom je eigenlijk op een ontwerp als Tornado Cash uit. Ik zou niet weten hoe je dat op een realistische manier anders zou kunnen doen.
Ja, dat is wel grappig om dat even af te wegen. Jij bent Bitcoin developer. Je zegt dus eigenlijk bij Ethereum ben je gedwongen om altijd hetzelfde adres te gebruiken. Dat is een nadeel. Maar zo'n mixer ja, heeft dat nadeel dan weer op in zekere
zin. Hij heeft het niet helemaal op, maar het mitigeert in ieder geval. Ja. Ja. Het is het minste wat je kan doen om je privacy enigszins terug te krijgen.
En verder biedt Ethereum de mogelijkheid om dat te doen via smart contracts. Dus meer gedecentraliseerd dan een Bitcoin mixer. Dus dat is dan weer een voordeel dat Ethereum biedt.
Ja, dan moet je natuurlijk zeggen, de decentralisatie van dat smart
contract. Dat je dat een beetje met tegenzin toegeeft.
Nou nee, het is zo dat het een smart contract op Ethereum, kun je zeggen, is meer gedecentraliseerd dan een mixer op Bitcoin die door een bedrijf gerund wordt. Ja. De limiet daar is de decentralisatie van Ethereum zelf. Dus dat zou je dan moeten kijken van waar dat in gevaar komt. Maar ik denk op dit moment inderdaad dat het makkelijker is om een Bitcoin mixer te stoppen dan om die Ethereum mixer te stoppen. Want ondanks alle sancties en arrestaties draait dat smart contract gewoon door. Dat is gewoon zo.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk ook zo. Je kunt natuurlijk ook wel gewoon meerdere Ethereum wallets aanmaken. Alleen het standaard model van Ethereum gaat ervan uit dat je eigenlijk altijd dezelfde wallet blijft gebruiken. En dat is voor heel veel toepassingen natuurlijk ook prima. Hè? Op dezelfde manier als heel veel mensen gewoon een bankrekening gebruiken. En bij een bankoverschrijving wordt ook gewoon je naam doorgegeven aan de ontvanger. En dat is allemaal prima. Behalve dat je soms wel het liefst wat meer privacy wil hebben. En ja, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn.
Nee, precies. Dat denk ik inderdaad ook. Ethereum is in de basis natuurlijk openbaar. Het is transparant, juist zodat je het kan verifiëren. Waar komen die transacties vandaan? Waar gaan ze naartoe? En heb ik inderdaad te maken met Piet Jansen van op de hoek? Of is het volledig iemand anders? Dat kan je juist verifiëren. Dat is ook gelijk het nadeel in het kader van privacy. Alles is openbaar. Dus je financiële privacy, welke transacties doe ik, die je misschien niet met je werkgever of je zorgverzekeraar wil delen. Ja, dat kan dan niet via Ethereum. Althans niet zonder gebruik van andere dApps daarop. Of je zou een andere blockchain moeten gebruiken, waarbij juist de privacy wel gewoon by design is ingebakken.
Ja, maar goed, dan zou je het in ieder geval als fiat het argument kunnen gebruiken dat dan die hele blockchain een probleem is. Dus ik denk dat je daar het probleem mee verplaatst, maar fundamenteel gezien niet oplost. Misschien is dat iets te simplistisch gedacht.
Ja,
maar
dat denk ik wel, omdat het, het gaat in dit kader, Tornado Cash, het gaat om het witwassen, delict witwassen. En is daarbij dan sprake van het verhullen van illegale transacties waar je schuld aan hebt en waarvan je weet hebt dat het ook daadwerkelijk illegale transacties zijn. En dat is met een algemene blockchain die op privacy is gericht, denk ik niet per se aan de orde.
Maar Tornado Cash is ook op privacy gericht. Dus ja.
Zeker, die is op privacy gericht. Maar bij Tornado Cash is het geval dat er daadwerkelijk gewoon gebruik van is gemaakt om te witwassen. Lazarus Group van Noord-Korea, die cybercrime groep, die heeft er gebruik van gemaakt.
Dat is toch ook daadwerkelijk gebeurd met Monero of met Zcash?
Dat zal zeker, maar is het dan vervolgens dan genoeg om te zeggen, deze partij die is aansprakelijk voor witwassen. Hè? Die faciliteert dat, ja of nee. Dus dat is zeker geen zwart-wit gebied, maar dat is nooit in het recht.
Ja, nee, dat wil ik net zeggen. Die juridische vragen die liggen dus vrij subtiel. Het is niet zo dat
absoluut.
Er is sprake van witwassen met dit instrument. Dus het maken van dat instrument is strafbaar.
Nee.
Dat zijn allemaal dingen die hangen erg van percentages af, krijg ik de indruk.
Percentages durf ik niet te zeggen. Nee? Maar het is natuurlijk wel zo dat in dit geval ging het om meer dan een miljard. Ik heb één website gezien en die zei dat het om 1,5 miljard ging.
Van de 7 miljard omzet. Nou, 7 miljard omzet sinds 2019.
Ja, precies.
En 1 miljard min of meer aangetoond dat het wel met witwassen te maken
heeft. Toch al redelijk flink. En zeker als je dan ook door Amerikaanse toezichthouders al op de vingers wordt getikt. Hey, let op, dit wordt ervoor gebruikt. En je moet maatregelen treffen en dat gebeurt niet. Ja, dan is het natuurlijk vervolgens vragen om moeilijkheden.
Ja, want wie moet er maatregelen treffen bij een gedecentraliseerde dienst? Ik kijk even naar Jacob en naar George.
Dat is een hele goede vraag. En dat maakt het eigenlijk ook weer wat ingewikkelder. Want je kan Tornado Cash eigenlijk in twee stukken opdelen. Je hebt een kern van Tornado Cash. Dat is eigenlijk volgens mij het oudste smart contract. En dat is een pure mixer. Dat is het enige wat dat doet. Dus je stopt er geld in en je haalt er geld uit. En dat contract, dat zit niet in een DAO. Dat contract bestaat zelfstandig en daar kan eigenlijk niemand mee aankomen. Dus dat is ooit een keer gelanceerd, voordat er mee witgewassen werd. Dat is er.
Dat is
dus
out
wat,
there.
Wat er uiteindelijk mee gebeurt, daar heb je in ieder geval als developer absoluut geen controle over. Dus daar kan je daarna telefoontjes krijgen en zeggen, ja, daar kan ik niks aan doen. Daaromheen bestaat een DAO en een aantal andere smart contracts. En daar zitten tokens achter en stemrechten op. En daar zul je misien een hoop juridisch bakkelei kunnen gaan houden van wie is nou verantwoordelijk voor wat die DAO doet. Is dat niemand? Zijn dat de aandeelhouders, tussen aanhalingstekens, dus de mensen die tokens hebben, Narrato, is dat dan, of zijn het, bij bedrijven hou je meestal niet de aandeelhouders verantwoordelijk, maar die hebben ook niet zoveel macht, want er is ook een bestuur bij een normaal bedrijf. Bij de DAO zijn de aandeelhouders zijn het bestuur, dus misschien kan je daar
ja,
maar een misschien verhaal omheen kleden, maar ik weet niet of dat gebeurt.
De kant van Wouter opkijken, jurist. Zeker, wie of wat kun je aanpakken in geval van zo'n gedecentraliseerde, het staat toch, Sjors zegt, dat contract is out there, kun je niks meer aan doen. Maar het staat toch ergens op een server, op zijn minst.
Nou, kijk, dat is ook nog maar even de vraag van waar het precies staat. Ja. Is het een specifieke gecentraliseerde server? Of is het IFPS bijvoorbeeld?
Kan ook nog, ja. Interplanetary file system.
De kern van het smart contract van Tornado Cash staat op de Ethereum blockchain. Dus het staat op elke computer die een node draait. En je kan het er niet uithalen, zeg maar. Want dan is je node ongeldig.
Ja. Ik heb het niet onderzocht, maar de meeste smart contracts hebben een soort kill switch. Dus degene die het gelanceerd heeft wel de sleutels om het eventueel weer onklaar te maken.
Ja,
maar
dat hebben deze dus niet.
Die hebben ze eruit gehaald. Oké, okay, ja. Dat is dan heb je ook die optie. Ja.
Want anders kan je inderdaad zeggen van oké, je kan iemand onder dwangsom of zo de kill switch laten activeren. Dat zou kunnen.
Maar goed, Wouter, er zijn dus ook mensen die die DAO beheren met z'n allen.
Ja, nou, ik denk dat er wel een goed onderscheid wordt gemaakt tussen één, het protocol, hè, dus de software aan zich, en twee, de DAO. Dus de organisatie die er omheen zit en het beheert. Ja. En ook verantwoordelijk is voor bepaalde keuzes die worden gemaakt in de doorontwikkeling bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat een DAO, naar Nederlands recht in ieder geval, als er niets over is afgesproken, als het niet is geformaliseerd met bijvoorbeeld een inschrijvingje bij de Kamer van Koophandel of even langs een notaris, wat dan ook, dan is het een informele vereniging. Net als je carnaval gaat vieren met een stel vrienden. Ja, ik kom uit Brabant, dus dan kan ik dat zeggen natuurlijk.
Okay.
Maar een carnavalsvereniging waar verder niks over is geformaliseerd. Dan zijn alle leden van zo'n vereniging zijn gewoon aansprakelijk voor wat er gebeurt met die vereniging.
Naar Nederlands recht.
Naar Nederlands recht.
Ja, ja, okay.
Dus ik denk dat bij een DAO precies hetzelfde zou gelden. En ik denk inderdaad ook, bij Amerikaans recht, daar heb je natuurlijk om te maken met allerlei verschillende staten die allerlei verschillende wetgeving hebben. Maar dat het vaak hetzelfde zou zijn. Hè. Ik ken ook een aantal mooie initiatieven weer die juist ervoor zorgen dat je een DAO kan legaliseren. Hè, de LAO, de Legal Autonomous Organization. Ja, dat zijn wel mooie initiatieven natuurlijk om dit juist meer legitimiteit te geven. En dus ook om te zorgen dat je als lid van zo'n DAO niet zomaar aansprakelijk kan worden gehouden voor wat ermee gebeurt.
Ja. Dus aan de ene kant zeg je, naar Nederlands recht in ieder geval zijn die leden wel aansprakelijk. Aan de andere kant is dat toch ook weer deels dichtgetimmerd.
Nee, ik denk dat ze gewoon aansprakelijk zijn.
Toch wel.
Ja.
Maar dan is wel de vraag
geen
dan weer
Legal Autonomous Organization. Ja. Is wat jij zegt. Het is nooit geïncorporeerd als
precies,
een rechtspersoon.
Het is niet geïncorporeerd. Tenminste niet voor zover ik weet in dit geval. Dus dan is het gewoon een informele vereniging.
Ja.
En dan ben je als lid gewoon aansprakelijk voor wat er gebeurt.
Ja, ja, ja.
Maar dat roept dan wel weer de vraag op waarom dan die developer opgepakt is. Hè? Want dat is één iemand die waarschijnlijk ook wel wat tokens in die DAO heeft. En die natuurlijk wel hand- en spandiensten verleent. Maar ben je nou de tokenhouders verantwoordelijk aan het houden? Zijn die dan de baas of niet? Dus daar zijn allemaal leuke vragen over te stellen. En dat maakt het verhaal gewoon ingewikkelder. Als het puur dat smart contract was geweest, dan was het een heel pure, pure vrijheid van meningsuitingskwestie geweest. Want de ding is gemaakt.
Ja.
Kan je iemand aansprakelijk houden voor het feit dat hij ooit iets gemaakt heeft wat nu misbruikt wordt? Maar dit maakt het gewoon waterlijker.
Nou, dat was in de eerste instantie ook wel het interessante. Dat, dat het smart contract zelf op die sanctielijst is geplaatst.
Ja.
Voordat die arrestatie plaatsvond. Want dat was inderdaad de zuivere manier om het te doen. Zeg je, het
waarmee iedereen
smart contract is de witwasser.
Waarmee communiceert iedereen die daar interactie mee aangaat, dus geld heen stuurt of er vandaan haalt, in feite in overtreding was. Hè, doordat het smart contract zelf op de sanctielijst werd.
Ja, want je bent aan het handelen met een gesanctioneerd persoon. En iedereen die daar, dus alle exchanges en dergelijke, die gewoon netjes die sanctielijst volgen om te bepalen of ze iets mogen doen, die zullen dat dus ook blokkeren.
Weet iemand in deze kring waarom Tornado nu speciaal is aangepakt? Is dat omdat zij het meeste witwassen? Of is dat omdat iemand daar een aangrijpingspunt wist in Amerika.
Dit gaat om de VS dan, hè? Want dat hebben we misschien nog niet goed uitgelegd. Maar
precies, dat is
de VS. Zijn er twee losse situaties. Klopt, de timing is natuurlijk geen toeval.
Dankjewel. Ja.
Nee.
Maar in Amerika heb je dus de Office of Foreign Asset Control. Die krijgt de opdracht eigenlijk vanuit, vanuit het congres, geloof ik, of vanuit de president. Die zegt van, nou, jullie moeten iets doen aan cybercrime. En iets met Noord-Korea. En dan zeggen ze, oké, dan gaan zij een beetje kijken van wat kunnen we allemaal op wie kunnen we allemaal op de sanctielijst zetten. Normaal zijn dat personen. Nou, in het verleden zijn daar andere mixers gezegd. Van er waren mixers en daar zijn de bedrijven achter die mixers. En de personen achter die mixers zijn op de sanctielijst gezet. En dan wordt er ook wel vaak een adres genoemd. Een Bitcoin-adres of een Ethereum-adres. Maar dat wordt bedoeld als een soort van persoonskenmerk. Dus jij zet Osama Bin Laden zet je op de lijst. En dan zet je zijn telefoonnummer op de lijst. Van, je mag echt niet, als dit nummer belt, dan ga je daar geen
mag
product
niet opnemen.
Verkopen. Ja. Je mag wel opnemen, maar je mag hem niks verkopen. En je mag hem geen consultancy aanbieden. En dat leek nu weer te gebeuren. Althans, het zou best eens kunnen dat OFAC dacht van, dat Tornado Cash is ook gewoon zo'n mixer. Dus we zetten dat op de lijst. Maar wat hier opvalt, volgens in ieder geval de Amerikaanse juristen die ernaar kijken, is er wordt geen entiteit genoemd, er wordt geen persoon genoemd. Dus zeker nu we weten dat er dus een developer bekend is bij naam, is het opvallend dat die developer niet op die sanctielijst staat. Terwijl dat normaal wel gebeurd was als de bedoeling was om een organisatie op de sanctielijst te gooien.
En is hij,
dus
zoals
de OFAC lijkt heel erg duidelijk te zeggen hier van, het product is het probleem, maar de makers zijn niet het probleem.
Ja. Ik kwam in een van de berichten minstens die ik las Alexei Pertsev tegen als dé ontwikkelaar van Tornado Cash. Iemand enig idee of hij ook inderdaad de leidende, de voornaamste ontwikkelaar is of niet?
Dat heb ik niet gecontroleerd. Dat zou kunnen. Er zijn altijd bij dit soort projecten wel meerdere mensen betrokken.
Ja, open source.
Maar vaak volgt dat een beetje zo'n power law. Dus dat heb je een aantal mensen die heel veel doen en een hoop kleine mensen die wat minder doen.
Dat is geloof ik gebaseerd op het aantal commits, maar dat hoeft niet per se te zijn.
Nee, dat is niet de beste manier om dat te tellen.
En wat is een commit even?
Ja, dat is als je dus bij open source, dat maak ik vaak gebruik van GitHub of een andere variant daarvan. En iedere wijziging die jij voorstelt in de software is een commit. En dat wordt dan wel of niet aangenomen. Maar dus als je heel veel wijzigingen voorstelt, dan ben je wel iemand die er veel mee bezig is. Ja. Maar je hoeft niet, er hoeft nog steeds niet degene te zijn die de oorspronkelijke kern heeft neergezet.
Ja. Nee, en bovendien, het hangt ook een beetje vanaf wat je stijl is qua programmeren. Sommige mensen splitsen een hele grote wijziging op in een heleboel kleine wijzigingen. Ja. Ja, is dat dan meer of minder?
Precies, hoe je het stelt is inderdaad. Ja. Is er dus.
En Wouter, het feit dat smart contract op de sanctielijst is geplaatst, heeft dat door de Amerikanen, heeft dat direct gevolgen in Europa? Als ik nu Ethereum stuur naar Tornado Cash,
voor zover ik weet niet, ik ben echt advocaat, dus ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar wat ik zo begrijp is dat die sanctielijst met name voor Amerikanen geldt. Dus dat zij geen communicatie mogen voeren met dat smart contract.
Ja, er was een vermakelijke actie van ook.
Maar wel heel breed. Hè? Dus Amerikaanse staatsburgers. Maar stel dat jij een Nederlands bedrijf runt en je hebt een Amerikaanse aandeelhouder. Dan kan je er ook maar beter aan die sanctiewetgeving houden. Dus ik denk dat als jij jouw Ethereum, als dat uit Tornado Cash komt en je stuurt het naar een Nederlandse exchange toe. Ja. Zou ik erop rekenen dat het toch bevroren gaat worden? Ook al
ik zou sowieso even opletten. Ook al zouden we niet direct op.
Het begrip US persons is een heel breed begrip. En het is niet voor niks dat ook de cryptobedrijven in Europa vaak zeggen van we willen absoluut niks doen met US persons.
Ja, dan wordt dat uitgesloten.
En dat gaat veel verder dan alleen maar mensen die een Amerikaans staatsburger zijn. Ja. Dat geldt ook voor gewoon niet-Amerikaans staatsburgers die toevallig in Amerika zijn. Of Amerikanen die toevallig buiten Amerika zijn. En inderdaad mensen met rechtspersonen met aandeelhouders. Dus de rijkwijde van die Amerikaanse wetgeving is best wel ver.
Ja, en er was iemand die vanuit Tornado Cash zomaar Ethereum is gaan sturen naar allerlei bekende Amerikanen. Oh, verschillende komieken, Dave Chappelle, Jimmy Fallon. Maar ook bijvoorbeeld de Oekraïne, het Ethereum-adres van het fonds voor de Oekraïnse defensie inderdaad. En ik las berichten op Twitter van mensen die dat gekregen hadden en ook inderdaad allerlei accounts waren kwijtgeraakt.
Ja, dat gaat nog breder. Hè? Want deels is het dus zo dat als jij ooit iets gedaan hebt met dat Tornado Cash, dan word je vaak al automatisch geflagd. Want dat gebeurt er, die exchanges.
Ook als het was voordat ze op de sanctielijst werden.
Die exchanges die draaien gewoon automatische software die gewoon een rood vlaggetje zet bij transacties. Ja. En die automatische software, die is dat is niet per se de meest geniale en eerlijke software. Dus die als er iets nieuws op de sanctielijst komt, Ja, gaat die software dan kijken van wanneer is het op de sanctielijst gezet? Nee, die zet gewoon overal een vlaggetje neer. En dan mag een medewerker het gaan uitwerken. Ja. Maar dat is shoot first, ask questions later. Dus ja, je gaat heel veel mensen krijgen wiens geld bevroren wordt. En die mogen dan in de loop van de jaren, maanden, afhankelijk van hoeveel pech je hebt, dat gaan uitzoeken. En dat kan problemen opleveren. Ja,
dit is inderdaad, op zich is die software best wel geavanceerd. Maar die berekent inderdaad een bepaalde taint score, zoals dat heet. Dus hoe besmet is deze transactie? En inderdaad, boven een bepaalde grenswaarde moet er dan inderdaad een menselijke medewerker gaan kijken van ja, is dit inderdaad toeval? Is dit een of andere malicious iemand hier?
En dat is wat George zegt, dan moet je maar hopen inderdaad dat er op tijd een mens naar jouw geval kijkt.
Nou ja, in ieder geval ben je in de tussentijd, worden je te goed inderdaad tijdelijk.
Ja, en wat bij Ethereum dan ook weer tricky is, maar ja, bij Bitcoin ook wel een beetje hoor, maar je hebt maar één adres. En op het moment dat daar saldo bij komt, dat werkt met een saldo. Dus als daar €100 aan Ether bij komt van een gesanctioneerd adres, dan is dat niet los te trekken.
Nee.
Dus dat hele adres moet je dan zeggen, wat gaan we daar nou mee doen? En daar moet, moeten daar een hoop juristen over gaan nadenken. De OFAC had eigenlijk van tevoren dat al moeten toelichten, normaal. Want ze moeten zeg maar analyseren wat de onbedoelde schade is. En dan moeten ze eigenlijk alvast bedenken van wat mogen staatsburgers wel doen en zo, om die schade te beperken. Precies om dit te voorkomen. En daardoor lijkt het er heel erg op dat ze gewoon hier totaal niet over hebben nagedacht. En dat gewoon rücksichtloos op de sanctielijst hebben gezet. En nu zien dat dat echt heel veel problemen oplevert.
En George, die Amerikaanse actie op zichzelf, hè, dat op de sanctielijst plaatsen van, heeft dat gevolgen voor developers, dat die opeens niet meer durven?
Nou, indirect ja. Want wat er gebeurd is dat er een aantal bedrijven zoals Microsoft, die eigenaar is van GitHub, die sancties heel breed zijn gaan interpreteren.
Voor de zekerheid.
Ja, want als ze niet breed genoeg interpreteren, gaan ze 30 jaar de cel in. Dus het is een hele makkelijke berekening. Je kan beter gewoon een heleboel klanten heel slecht behandelen door gewoon hun accounts te sluiten, dan dat je genuanceerd probeert te zijn. En voor Microsoft, nou ja, dat hebben we in andere vakken ook wel gezien, die vinden dat allemaal niet zo belangrijk. Met kinderporno zie je dat ook, dat mensen hun account kwijtraken omdat iemand via WhatsApp een foto van een baby stuurde.
Ja.
En dan
ben
je gewoon heel je Microsoft-account kwijt. Dus dat doen ze nu bij GitHub ook.
Met alle materiaal dat je had verzameld.
Ja,
in de cloud.
En dan mag je naar de rechter gaan in Nederland.
Dat was,
en dan
dat
na
was
twee
Google,
jaar krijg je
Google
gelijk van de rechter.
Inderdaad, recentelijk inderdaad is iemand als een opslagfoto is kwijtgeraakt.
Ja, maar dat is in Nederland dus al jaren geleden ook al gebeurd. Dus dat is nu wordt het nieuws, want het is niet nieuw.
Nee.
En wat er dus nu gebeurt is, iedereen die aan die software gewerkt heeft, in ieder geval tot een bepaalde hoogte, die is hun GitHub-account kwijtgeraakt. Ook de software die niks met Tornado Cash te maken had.
Ah.
Dus in die zin moet jij als developer inderdaad twee keer nadenken voor jij software publiceert die ooit een keer op de sanctielijst terecht kan komen. Of überhaupt eraan bijdraagt.
Dan moet je vooruit,
of überhaupt een bug report invult dat je zegt van hey, ik heb een fout gevonden in jouw software. Ja, jij weet niet hoe hard die bedrijven gaan overreageren.
Ja.
Dus dat is wat ze in Amerika chilled speech noemen. En dat was misschien niet de bedoeling van OFAC, maar wel het gevolg. En dat zou ook weer in de rechtszaken tegen die maatregel gebruikt kunnen worden om te zeggen, jullie zijn nu de rechten van Amerikanen aan het overtreden, namelijk recht op privacy en recht op vrijheid.
Dus omdat bedrijven de neiging hebben om te overreageren, moeten de developers ook gaan overreageren om zichzelf te beschermen.
Ja, je gaat jezelf censureren. Ook al zegt dan de Amerikaanse overheid in dit geval niet van nou, we gaan developers aanpakken. Door dit soort maatregelen van bedrijven gaan mensen zichzelf censureren.
Ja, en ook wat je zegt. Want ik heb meerdere podcasts geluisterd van Amerikanen die daarmee bezig waren in de week daarna. En die moesten echt, die zeiden ook, en dat hoorde je ook, dat ze heel erg op hun woorden moesten passen. Want als jij iemand helpt bij het ontwijken van een sanctie, door bijvoorbeeld te zeggen, hey, je kan je eigen nood draaien.
Ja.
Ja, is dat helpen met sanctieontwijking. En dan komt het de zaak van Virgil Griffith om de hoek kijken. Dat is een Amerikaan.
Die jongen
en
die in Noord-Korea.
Ja, die is wel aanzienlijk verder gegaan dan even iets in een podcast uitleggen. Die is fysiek naar Noord-Korea gegaan en die heeft daar op een conferentie allerlei dingen zitten lopen uitleggen.
Zelfs
aan
na een verbod daartoe, hè?
Zelfs
na een verbod daartoe.
Ja, hij heeft toestemming gevraagd verboden. En die kreeg hij niet. Heeft hij verboden, hij is er naartoe gegaan. Maar goed, je kan ook zeggen, ja, alles wat hij daar heeft uitgelegd was allemaal op internet te vinden.
Ja.
En dat was ook de verdediging. Maar goed, hij kon zich niet eens verdedigen omdat ze een plea deal hebben gedaan. Dus dat doen ze in Amerika. Daar
een schikking.
Ja, je krijgt meestal geen rechtszaak, want dat is veel te duur.
Ja.
Dus je verdedigt wat je eigenlijk doet is, ja, ik ben schuldig en geef me niet al te hoge straf alsjeblieft. Dus die zaak is nooit echt verdedigd. Maar ja, als jij tegen een Noord-Koreaan zegt van je kan een eigen nood runnen, daarmee kan je in de gevangenis komen. Dus ik snap wel dat mensen daar enigszins bezorgd over zijn. En wederom zou het dan aan aan de Amerikaanse overheid moeten zijn om te zeggen: nee, maak je geen zorgen. We hebben nu dit contract op de sanctielijst gezet. Als je datzelfde contract ook nog een keer gaat kopiëren, ja, en op de blockchain zet, misschien vinden we dat vervelend. Maar die code, daar hebben we niks op tegen. Daar moet je gewoon als overheid duidelijk uit ingeven.
Maar die vorm van duidelijkheid, die is er niet.
Nee, nou goed, het fijne aan Amerika is wel dat, ja, je kan daar naar de rechter toe als belanghebber. En je kan gewoon zeggen: hey, ik ben softwareontwikkelaar en ik voel mij nu gehinderd in mijn werk. Daardoor vind ik dat je mijn eerste amendmentrechten overtreedt. Dus je, ja. Hè? Dus in Amerika kan je er iets aan doen. In Nederland is dat veel lastiger volgens mij.
Een dergelijke actie is er niet, voor zover ik weet.
Jawel. Tenminste, dat wordt nu voorbereid.
Ja. Oké.
Maar de vraag is een beetje langs welke lijn. Want dan moet je Coindesk... Coin Center vervolgen. Dat is een Amerikaanse lobbyorganisatie die ook wetgeving helpt voor te stellen, maar die ook af en toe wel eens een rechtszaak voert. En het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld een Electronic Frontier Foundation zich er ook mee gaat bemoeien, omdat dit ook over de publicatie van software gaat.
Ja.
Maar die bereiden dat soort dingen natuurlijk best wel lang voor.
Precies, en ik denk dat voor zulke partijen, inderdaad als Electronic Frontier Foundation en Free Software Foundation en dergelijke, die hebben hier natuurlijk een rol om te spelen, om op te komen voor de open source wereld. Te zorgen dat die vrijheid kan blijven bestaan om software te schrijven.
Ja, laten we gaan kijken naar de affaire in Nederland. De gearresteerde programmeur, Alexei Pertsev. Notabene de Telegraaf schreef: Amerika wordt als boosdoener gezien. Zijn er inderdaad aanwijzingen voor? Ik kijk de kring maar even rond.
De timing is opvallend, maar die kan je op meerdere manieren interpreteren, denk ik dan. Ik kan me voorstellen, kijk, wat de verdenking denk ik is, hè, wat de mensen hier zeggen of suggereren, is van Amerika. Nederland is gewoon een schoothondje van Amerika. En Amerika heeft gezegd: pak die jongen op, want wij hebben geen zin om dat zelf op te lossen.
Ja.
Dat zou kunnen, maar ik vind dat niet de meest waarschijnlijke. Volgens mij heeft Fiat ook gezegd dat ze al bezig waren met een onderzoek.
Ja.
Wat ik eigenlijk denk dat er gebeurd is, is dat ze al aan het onderzoeken waren. Want de Fiat zit al langer achter allerlei mixers aan. En deze mixer zal ook op een lijstje hebben gestaan. Daar zal er een paar mensen opgezeten hebben die daar al mee bezig waren. En toen kwamen die sanctieaankondigingen, of misschien een vooraankondiging. En toen dachten ze: ja, als ze hem nou niet oppakken, dan vlucht hij het land uit.
Nou, het zou mij niet verbazen als het wel redelijk in samenspraak gaat. Hè? Ook in Verenigde Staten is al langere tijd, al enkele maanden lees ik in de berichten in ieder geval, dat Tornado Cash wordt aangesproken om maatregelen te treffen tegen witwaspraktijken.
Dat zeg je zo, Tornado Cash wordt aangesproken, maar wie wordt er dan? Je kunt geen brieven sturen naar een gedecentraliseerde dienst.
Ik heb dat Tornado Cash wordt aangesproken. Het zal de DAO zijn, vermoed moeilijk.
Nou, ik vermoed dat developers aangeschreven worden, want de DAO heeft geen adres.
Nee. Dus je zoekt gewoon inderdaad
alle target, dat pak je. Ja.
Nou goed, ook met een DAO ben je niet verborgen voor toezichthouders, denk ik.
De individuele tokenhouders zouden dan aangesproken moeten worden of zo.
Dat zou kunnen.
Hoe stuur je die
met wie precies wordt aangesproken?
Wat je kan doen is je kan zien wie de DAO tokens gekocht heeft. Dan kan je vervolgens kijken van welke exchange was dat. Dan stuur je die exchange een brief. Zeg van: wil jij de eigenaar van dit token een brief sturen? Maar ik zie regelgevers daar niet voor aan.
Nee,
regelgevers gevraagd. Hè, die dan toch alweer verplicht zijn gegeven met die Know Your Customer verplichtingen.
Ja. Aan wie?
De NRW-gegevens worden meestal gevraagd aan exchanges en dergelijke.
Ja, maar ik denk
wie dan de tokenhouder
op is. Dit moment de regelgevers, als ze kunnen kiezen tussen wat we nu beschrijven, hè, dus de tokenhouder netjes aanschrijven aan NRW-gegevens of vragen ja. Of gewoon even op GitHub kijken welk e-mailadres ik zie en daar een heel boos mailtje naartoe sturen. Dat je dat laatste doet. Terwijl je inderdaad wel kunnen beargumenteren dat dat de echte baas de tokenhouders zijn.
Maar goed. Jawel, maar de tegelijkertijd, als je al die developers aanschrijft, dat zijn wel degenen die er ook iets aan kunnen veranderen aan de werking van zo'n DAO. Natuurlijk.
Tot op zekere hoogte, hè? Want dat werkt met
stemmen. Ja, er moet wel over worden gestemd. Ja, dat klopt.
Als zij een stukje code schrijven en de kiezers zeggen: ja, doeg.
Ja.
Dan gebeurt het.
Jij zegt,
niet voor betaald. Dus,
jij zegt, George, ze pakken de programmeurs, want die zijn het makkelijkst te pakken.
Ja, dat zie je ook bij Bitcoin met bijvoorbeeld Craig Wright, hè, waar jullie eerder een aflevering over hebben gedaan.
Ja.
Dan zie je dat hij gewoon developers gaat aanklagen.
Ja.
En dan zegt van: ik wil dat jij mij helpt met het stelen van de coins van Satoshi.
Heel andere affaire.
Daar zie je ook weer dat de zwakste schakel zijn de developers. Terwijl de developers uiteindelijk niet over gaan. Want als de developers, zelfs al zouden developers code schrijven die iets doet wat Craig Wright wil of wat de OFAC wil. Ja, niemand gaat die code draaien.
Ja.
Nee.
Maar die zijn de zichtbaarste.
Als het jouw terrein niet genoeg is, dan hoor ik het wel. Maar waarom zou zo'n Fiat of waarom zouden de Amerikanen niet gewoon achter de gebruikers van de dienst aangaan?
Ik denk dat ze dat beide zullen doen. Ja. Het een sluit het ander natuurlijk niet uit.
Dat is waar.
Ik denk dat ze en de mixen willen aanpakken en vervolgens gaan kijken van wie heeft er gebruik van gemaakt en hoe kunnen we daar achteraan gaan.
Ja.
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor. Dat zou kunnen, maar OVAC heeft volgens mij het doel al wel bereikt. Want je ziet het volume gewoon naar bijna nul gaan.
Ja. Dus. Het werkt.
Nou, en als de gebruikers waar ze achteraan zaten inderdaad die Noord-Koreaanse hackersgroep was, dan is het heel moeilijk om achter de gebruikers zelf aan te gaan.
Ja, dat zullen ze sowieso natuurlijk wel los doen. Uiteraard zijn er mensen bezig met die ransomware zaken en dat loopt gewoon.
Ja.
Even goed, dat hebben we in het radiodeel besproken. Wouter, zijn er legitieme manieren om zo'n mixer te gebruiken? Momenten dat je privacy belangrijk kan zijn, ja, als je LHBT nog wat bent, of je bent Rus en je wilt aan Oekraïne doneren. Allemaal dat soort omstandigheden. Het gaat hier dus eigenlijk om een afweging tussen privacy en misdaadbestrijding.
Absoluut. Ja, en heeft Jacob denk ik ook goed uitgelegd, hè, dat er hele goede mogelijkheden zijn om van zo'n mixer gebruik te maken. Ja. Net als dat je van cash gebruik kan maken. Hè. Dat is ook een financiële privacy die je hebt. Ja. Een stukje anonimiteit.
Maar geeft de wet voorrang aan de een boven de ander? Of hoe zit dat eigenlijk in de praktijk?
Nee, privacy is een grondrecht. Ja. Iedereen die heeft recht om geen inmenging te krijgen in zijn persoonlijke leven. Maar dat recht is niet absoluut. Dat kan ook beperkt worden als dat nodig is. En dat kan bijvoorbeeld zijn om strafbare feiten te kunnen opsporen. En dan moet het wel nodig zijn om dat op die wijze te doen. En ik verwacht dus in dit geval, als je het opsporen van witwassen afweegt tegen het recht op privacy, dat opsporen van witwassen je zwaarder weegt dan dat recht op privacy. En
waarom?
Zo zal het ook zijn bijvoorbeeld met het recht op vrijheid van meningsuiting.
Mm-hmm.
Ik wil mijn code kunnen schrijven en er vrij in kunnen zijn.
Ja.
Dat kan, maar ook dat recht is niet absoluut.
Nee, maar waarom zou die afweging in de richting van de misdaadbestrijding doorslaan? Of doorslaan, dat klinkt negatief. Waarom zou die misdaadbestrijding in dit geval de voorrang moeten krijgen?
Nou, er zullen allerlei feiten en omstandigheden bij van belang zijn. In dit geval dus dat 1,5 miljard aan crimineel geld is witgewassen door middel van die software. Ja,
ja,
dat lijkt mij toch wel een belangrijk aandachtspunt in ieder geval.
Om dan de omvang van een misdrijf gaat een rol spelen.
Maar dat zeg je dus wel inderdaad, in ieder geval als OM of als Field, zeg je dus die 6,5 miljard legitiem gebruik, dat willen we opofferen. Dat mag dan niet meer. Om die 1,5 miljard te voorkomen.
En nog even los van dat dan niet meer mag. Het enige wat wordt gezegd is dat dit instrument, Tornado Cash, dat willen we aan banden leggen, omdat het gebruikt wordt, mede wordt gebruikt voor witwassen. En welk aandeel dat dan eigenlijk is dat van het witwassen, dat maakt volgens de rechtspraak in ieder geval niets uit.
Ja, maar dan is dus de vraag, welk instrument hebben die mensen dan wel? Want als dit contract weg is, ten eerste komt het dan waarschijnlijk gewoon een kloon van hetzelfde contract. Ja,
een ander instrument heeft hetzelfde probleem.
Maar een ander instrument heeft hetzelfde probleem. En je kan inderdaad, ik denk in een decentraal systeem, niet de richting op dat je het gaat screenen. Want stel nou dat je zou zeggen, je hebt een smart contract. En dat smart contract dat heeft een speciale poort of zo. En aan die poort zit een echte poortwachter. Dus er is gewoon een Nederlands bedrijf wordt dan opgezet met 1000 man personeel. En die screent alle transacties die erheen komen. Die vraagt paspoorten op en weet ik veel wat. Nou ja, misschien zou je dat kunnen doen. Maar dan heb je vervolgens een dissident in Rusland. Zeg ja, die kan het nog steeds niet gebruiken. Want Rusland staat op de sanctielijst. Dus dit contract mag die Rus niet helpen. Dus het probleem is dat cryptocurrency, in ieder geval een blockchain, is een wereldwijd systeem. Dus een systeem wat je bouwt moet gewoon in de hele wereld werken. Je kan niet zeggen, we gaan ons aan de Nederlandse wet houden, maar we gaan de Chinese wet en gaan we aan de laag slappen. Ja,
je
want
moet
wij
je houden aan de strengste wet die er op de wereld te vinden is. Dat is in de praktijk wat er dan gebeurt.
Wetten zijn ook tegenstrijdig, hè? Want wij hebben bijvoorbeeld bepaalde rechten over wat je genocide wel en niet mag doen. En China heeft daar hele andere ideeën over. Dus, en in Rusland hebben ze ook hele andere ideeën over wat vrijheid van meningsuiting is en wat niet. Dus je kan inderdaad niet een systeem hebben wat zich en aan de Nederlandse wet houdt en aan de Russische wet houdt. Tenzij je dus inderdaad in elk land een departement gaat zetten. Maar dan heb je weer de vraag van, dan heb je dus, dat is de probleem wat bedrijven als Facebook en Google tegenaan lopen. In hoeverre gaan wij meewerken met regimes in andere
landen? Precies, maar het is ook dus geen nieuw probleem. Hè? Ook gewoon in Web 2, hè? Gewoon op het internet speelt het natuurlijk ook al.
Ja, maar het is dus op te lossen door te zeggen, niemand kan erin bemiddelen. Dat is eigenlijk de enige logische oplossing, lijkt mij, te zeggen van, oké, niemand kan erbij. En dat heeft nadelen, dus daar moet je dan iets op verzinnen. Maar op het protocolniveau zeg je gewoon, dit is een onpartijdig systeem. Net als water en net als elektriciteit. We maken geen onderscheid naar de persoon en wat die persoon doet. En als je dus criminaliteit wil bestrijden, dan moet je dat niet op dat niveau doen. Dan moet je het ergens anders doen. Je kan het dus hoeven gewoon vangen voor het feit dat ze een misdaad begaan. En je hoeft niet per se dat allemaal via het geld te doen.
Jij zegt, je zou inderdaad de gebruikers van de dienst moeten, die ga je maar opsporen, zoek het maar uit. Schrijver van code gaat vrij uit. Dat is de situatie die jij wenselijk vindt.
Dat is de situatie die eigenlijk altijd geweest is tot we giraal geld hadden. Hè? Want vroeger had je contant geld of goud of dat soort dingen. En dat was ook niet een poortwachterfunctie met dat allemaal gemonitord werd, waar dat vandaan kwam en weet ik veel wat. Dus die privacy hebben we gehad tot de jaren 80 of zo. En sindsdien is ineens alles gaat via het chirale systeem en nu kan het gecontroleerd worden. Ja. Dan zien we, ik vind dat zelf massasurveillance. En volgens mij zijn er ook Europese instanties, privacy instanties die dat zo met die term beschreven hebben.
Ja.
Dat systeem is gewoon eigenlijk niet houdbaar. Maar dat botst dus nu enorm. Je ziet dus aan de ene kant dat mensen na het zien van het privacy argument. Van we willen eigenlijk niet dat de overheid alle transacties kan monitoren. Mm-hmm. En het feit dat ze dat delegeren aan banken lijkt mij maakt geen verschil. De surveillance is er nog steeds.
Ja, het is een door de overheid gedelegeerde opsporingstaak aan private organisaties. Het is ook altijd het argument wat Simon Lelieveld hierover geeft.
Ook nog eens een keer. Want eigenlijk als jij een transactie bij de bank doet en zij stellen een vraag aan jou van wat is het doel van die transactie. Eigenlijk word je verdacht van witwas op dat moment. Ja. Als dit een overheid
geweest is. Althans, ze willen checken of die verdenking er zou kunnen zijn. Dat is
de overheid speelt is te doen van nee, je wordt nergens van verdacht. Ja. Maar jij moet de vraag beantwoorden.
Je moet bewijzen dat je...
De overheid is degene die dat wil, maar de overheid heeft zichzelf een beetje uit die schakel gehaald. Maar in een normale situatie, als jij verdacht wordt, heb je recht op een advocaat, heb je zwijgrecht. Niet bij een financiële transactie. Als jouw bank de vragen stelt, moet je die beantwoorden. Maar die kunnen uiteindelijk wel in jouw strafdossier terechtkomen, die antwoorden.
Als je zegt ik wil dat niet, dan wordt gewoon je rekening word je een rekening geweigerd.
Of niet. Die kan ook zeggen, ik geef geen antwoord en misschien kom je er nog doorheen. Maar dan later word je opgepakt en dan gaan ze al die dingen opvragen. Dan gaan ze al die gesprekken die jij ooit met je bank hebt gehad, die worden opgevraagd en die worden in het dossier gestopt. Dus alles wat jij daar zegt, kan tegen jou gebruikt worden in het strafrecht. Maar je hebt geen zwijgrecht en geen recht op een advocaat.
Maar zelfs als dat niet gebeurt, dan zijn er dus gewoon steeds meer mensen die gewoon niet eens een bankrekening kunnen krijgen. Omdat de bank gewoon alle risico's probeert uit te sluiten.
Ja. Ja. Omdat crypto in je bedrijfsplan staat of iets dergelijks.
Exact. En veel verder, precies. Je hebt zelfs de hele adult-industrie wordt gewoon verbannen.
De porno-industrie, om het even overbloem te zeggen.
Sekswerkers. Maar zelfs, het is inmiddels, duurt het, als je gewoon überhaupt een stichting opricht, dan duurt het...
Ook al niet meer.
8 maanden minimaal ongeveer om een bankrekening te openen. Omdat witwasmaatregelen zo streng zijn geworden dat niemand dat meer aandurft.
Ja. Dus die botsing tussen twee systemen die zie je eigenlijk op heel veel plekken. Dus ook met die arrestatie nu van waar ligt nou die grens met vrijheid van meningsuiting. En als je echt dat anti-witwasbeleid, als je dat tot in het extreme doordrukt, dan denk ik dat er echt weinig overblijft van vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat je echt best wel veel... mensen moeten gaan oppakken en systemen moeten gaan verbieden. Dat je op een gegeven moment zegt, bitcoin wordt verboden. En zelfs het woord bitcoin wordt verboden. Omdat het kat-en-muisspel blijft maar doorgaan. En de overheid wil zeg maar de ene kant het kat-en-muis op spel spelen. En
Toch zie je wel dat de Fiat dit argument gebruikt. Hè? Dus in het interview met Quote zeggen ze ook van gebruik van privacy hoeft niet crimineel te zijn. Maar bij banken zitten speciale afdelingen die dit soort praktijken fulltime in de gaten houden. Dus er verwijzen ze rechtstreeks op
de politieagent.
Gedelegeerde politieagent bij de bank. En het is natuurlijk, wereldwijd zijn er miljarden mensen die niet eens een bankrekening kunnen krijgen om allerlei redenen. Als je die inderdaad gaat zeggen van als je privacy bij wil hebben, dan moet je maar via de bank gaan. Terwijl daar eigenlijk de privacy heel snel
inderdaad. Je zou cash moeten gebruiken om je anonimiteit te waarborgen. Terwijl zelfs dat wordt in de maatschappij al helemaal weggedrukt. Hè? Waar kan je nog met cash betalen? Is ook echt niet
daar
meer
kun je
overal.
Binnen, ja.
Precies. Ja.
Dat is een groot probleem. Wouden we nog even over die afweging tussen privacy en misdaadbestrijding.
Ja.
In de praktijk wordt dus die afweging gemaakt. In de eerste plaats bij bijvoorbeeld een field of een recherche van wat gaan we onderzoeken.
Ja.
Dan bij het OM, wat gaan we vervolgen.
Ja.
En dan uiteindelijk bij de rechter, wat wordt het oordeel?
Exact.
En het staat dus niet in beton gegoten, het beton van een wet.
Nee.
Maar het gaat in die praktijk van vervolging en rechtspraak.
Ja, ja zeker. Het is, ik zeg het vaker, zeker tegen klanten van mij die ook programmeurs zijn, die juist heel erg zwart-wit vaak denken, omdat code zwart-wit is. Ja. Maar de wet is niet zwart-wit. Hè? Die kan uitgelegd worden. Kunnen feiten en omstandigheden bij spelen die juist de context scheppen dat het de ene keer zwart is, de andere keer wit, maar ertussenin altijd grijs. De FIOD die heeft natuurlijk een bepaalde opdracht om witwassen tegen te gaan, fraude tegen te gaan, noem maar op. Zullen ook vast en zeker samenwerken met de Verenigde Staten in dit geval, kan ik me zo voorstellen. Zij zullen een vervolging of een onderzoek instellen waar ze wel het OM al bij betrekken om het onderzoek te kunnen opstarten, kijken welke dwangmiddelen worden gebruikt, noem maar op. Het OM die besluit inderdaad vervolgens na dat onderzoek van gaan we over tot vervolging, ja of nee? En dus dat is ook in dit geval nog maar de vraag, geloof ik. Ik heb het in ieder geval nog niet gezien of Petkoff daadwerkelijk wordt vervolgd.
Ja.
En vervolgens is de rechter die het ook nog een keertje gaat toetsen. Is alles wat er gebeurt, is het allemaal netjes gebeurd? En dan zal een advocaat er zeker tegen ageren. Ja. Van ja, maar hè, dit en dat en dat.
Waar we het nog niet over hebben gehad, is de mogelijkheid dat hij zou worden uitgeleverd. Is dat iets wat we. Want er is niet zo lang geleden inderdaad een Rus door Nederland uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Was iemand die was ook betrokken bij witwassen, maar dan aantoonbaar witwassen van winsten die waren verkregen met ransomware. En die zit nu te zuchten in een Amerikaanse cel. En dat heeft hij misschien ook wel verdiend, dat weet ik niet. Maar is dat een mogelijkheid die hier ook speelt?
Het is een reële mogelijkheid, ja. Er is een uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten. En daarin is bijvoorbeeld ook opgenomen dat het strafbaar moet zijn in beide jurisdicties, dus zowel in de VS als in Nederland.
Dan moeten we het weer gaan hebben over wat Sjors al aan de orde stelde, de vrijheid van meningsuiting. Want in de Verenigde Staten is code free speech.
Ja, dat is in Nederland ook zo. Code is free speech. Je mag opschrijven wat je wil, net als dat je een boek schrijft. Je mag schrijven wat je wil.
Maar in de Verenigde Staten is het volgens mij meer expliciet geformuleerd.
Ja.
Daar mag je volgens mij ook niet alleen schrijven, maar je mag ook publiceren. En daarna is het aan de mensheid om dat al of niet te gebruiken.
Het mooiste voorbeeld daar is de 3D-printed guns. Hè? Dus er zijn activisten in Amerika die maken 3D-ontwerpen waarmee jij een 3D-printer wapen kan doen. En dat zijn Amerikanen die dat doen op eigen naam. Die zijn daar nooit voor opgepakt. Dus het doel van zo'n wapen is natuurlijk vrij duidelijk. Dus ik denk dat als het puur alleen maar om het publiceren van die code gaat, dat Amerika dat risico niet gaat nemen om een uitleveringsverzoek te doen voor een zaak die ze gewoon gaan verliezen. Ja. Gezien de president, als je vuurwapens mag ontwerpen als software, lijkt me vrij vreemd dat je dan geen software gebruik kan maken die gebruikt kan worden om wit te wassen.
Dus de vraag is, Wouter, is dat een essentieel verschil tussen Amerika en Nederland?
Daar gaan we achterkomen, denk ik.
Ja,
het is strafrecht, is niet helemaal jouw.
Het is hier natuurlijk ook het Amerikaanse free speech wat hierbij een rol speelt. En ik moet ook wel gelijk denken aan die andere programmeur die juist in Noord-Korea ging babbelen over crypto.
Virgil Griffith.
Precies. Naam was mee van Schoten.
Maar die verdediging is nooit helemaal gevoerd. En het zou dus best kunnen dat hij het wel had gewonnen.
Maar dat zou hier natuurlijk ook bij kunnen gaan spelen. Ja, dat is in ieder geval wat ik wilde
zeggen. Speelt daar niet ook nog mee dat het of het wel of niet grensoverschrijdend is? Want je mag natuurlijk van alles en nog wat binnen de grenzen van Amerika. Daar ben je heel sterk beschermd door de Constitution. Maar er is natuurlijk inderdaad het precedent van dat sterke cryptografie in de jaren 90 niet geëxporteerd mocht worden. Dus dan is het nog steeds free speech binnen de grenzen van Amerika. Maar je bent wel strafbaar als je net de grens overneemt. En dit is natuurlijk bij uitstek iets wat ook grensoverschrijdend is per definitie, omdat het op een wereldwijd netwerk gepubliceerd is.
Ja. We komen op het punt dat we toch moeten gaan zeggen, dit moeten we allemaal gaan afwachten. Maar Sjors, ik wil van jou nog wel even horen, wat voor middelen heeft de actiegroep voor Alex Pertsev, wat voor middelen heeft die nu nog? Er is de website setalexfree.nl. Weet jij wat er nog gaat gebeuren?
Ik weet het niet. Er is een openbare Telegram-groep waar ik ook in rondkijk en waar volgens mij iedereen in kan rondkijken. En ik denk dat zij ook even wachten tot er meer duidelijkheid is. Ik geloof wel dat er morgen een zitting is bij hun rechter. Ik weet niet waar. Dus die zal dan besluiten of hij
is dat opgesloten
blijft. Of dat hij in huisarrest mag. Of weet ik veel wat.
Verlengd wordt.
Nou ja, kijk, er zijn misschien ook wel wat andere organisaties die het interessant vinden om hier iets over te vinden. Alleen, zolang niet duidelijk is waar hij nou exact van beschuldigd wordt, willen organisaties er ook niet aan branden natuurlijk. Hè? Dus ik kan me voorstellen, Ja, dat zolang dat dossier er niet ligt, dat iedereen een beetje op de zijlijn blijft zitten van nou, ik ga niet expliciet zeggen dat ik hem de gevangenis uit wil, want wie weet wat hij gedaan heeft. Maar het klinkt wel als mogelijk zorgwekkend.
Wouter, is het de normale gang van zaken dat na intussen bijna 2 weken we nog niet weten waar hij van beschuldigd wordt?
Nee, ik verwacht dat zijn advocaat dat zeker weet waar hij van beschuldigd wordt.
Oké. Dus wat dat betreft geen misstand.
Maar het is wel zeker dat hij ergens van beschuldigd wordt. Want in eerste instantie, vlak nadat hij werd opgepakt, werd gezegd van ja, nee, maar we kunnen ook gewoon iemand arresteren om hem te verhoren.
Dat maar dat is ook zo. De FIOD die kan dus onderzoek doen. Dus dat zal ook in eerste instantie zijn gebeurd. Van, laten we hem vooral gaan horen om te kijken, wat is je verklaring, wat is allemaal aan de hand.
Maar er zijn termijnen voor, neem ik dan aan. Hè? Dat precies. Als iemand wordt gearresteerd, dat hij toch binnen een bepaalde termijn moet horen of hij beschuldigd wordt.
En dan is dus aan het OM om dan vervolgens te zeggen van ja, we gaan je vervolgen, ja of nee. Ja. En daar zijn allerlei termijnen voor die daar relevant bij zijn. Het eerste verhoor wat erbij plaatsvindt, dat kan gebeuren. Advocaat kan erbij aanschuiven. Die zal voor dat eerste voor in principe recht hebben op inzage in het procesdossier. En dus ook weten van wat hem ten laste wordt gelegd.
Ja. En op welke termijn zou dat de openbaarheid moeten bereiken?
Ik zou het niet weten.
Nee, oké. George, wat denk jij dat er verder gaat gebeuren? Of wat hoop jij dat er verder gaat gebeuren?
Nee, ik weet niet. Ik hoop dat zo snel mogelijk dat dossier bekend wordt en dat de advocaat het een goed idee vindt om dat in, al dan niet enigszins geredactioneerd op internet te gooien, zodat iedereen daar een mening over kan vormen. Ja. Zodat mensen een beetje uit een schuilplek durven te komen. Want het alternatief is dat hij selectief gaat zeggen wat erin staat. Ja, dan moet je op die uitspraken afgaan en dan zullen misschien andere mensen dicht daar niet achter durven schuilen. Dus ik durf het niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja.
Wouter Dammers, nog een hoop om uit te spreken?
Ja, het zou mooi zijn als hier inderdaad wat meer openheid overkomt, want het geeft ook de discussie. Hè? Het kan partijen worden in staat gesteld om een goede discussie te voeren over nou, bijvoorbeeld de financiële anonimiteit, hè, financiële privacy. Enerzijds, maar anderzijds ook criminaliteitsbestrijding. En welke kant moet het naartoe? En willen we met z'n allen dat we in een gereguleerde cryptowereld komen waarbij privacy helemaal geen rol meer speelt? Of willen we juist met z'n allen daar vrij over kunnen beschikken? Hè? Dat zijn goede en belangrijke afwegingen. Ik zou in ieder geval nog willen zeggen dat hiermee in ieder geval wel is aangetoond dat de cryptowereld niet vrij is van toezichthouders en wetgeving. En dat het absoluut geen vrije Wild Westen is. Nee, waar je kan doen en laten wat je wil.
Dat vermoeden hadden we het al inderdaad. Dat het zo
mijn vermoeden is ook dat dit, of mijn vrees is dat dit nog jarenlang onduidelijk gaat blijven. En dat is natuurlijk vervelend, want dan betekent dat je als ontwikkelaar gewoon niet weet waar je aan toe bent. Dat betekent ook dat jij als bedrijf niet weet waar je aan toe bent als je aan open source werkt. En dat je als investeerder misschien niet in een Nederlands bedrijf durft te investeren, dus omdat je niet weet wat de wet is.
Ja, dus, de hoop is dat het snel duidelijkheid geeft, omdat er wel een rechtelijke uitspraak komt. De vrees is dat het zo lang gaat duren dat het allemaal onduidelijk blijft en dat iedereen uit angst maar gewoon of het niet doet of ergens naar het buitenland gaat.
En dat we moeten wachten op de wetgever. Dat het ook weer jaren duurt voordat het duidelijkheid komt.
Ja, dat is in Nederland natuurlijk een enorm draagproces. Ja,
precies.
We hopen dat dat...
Dat kan natuurlijk wel deels aan de politiek zijn. Hè? De politiek zou natuurlijk zich niet met die zaak kunnen bemoeien, maar de politiek kan wel zeggen, hey, wij vinden bij deze dat open source gewoon helemaal beschermd is. Ongeacht wat je doet, en daar gaan we nu gewoon een noodwet voor invoeren. Dat zou je kunnen doen. Misschien wat gehaast, maar...
Oké. Daarmee verklaar ik deze podcast voor afgerond. Ik dank mijn gasten Wouter Dammers van Lawfox.
Graag gedaan.
George Provoost, Bitcoin developer, hartelijk dank. Mijn co-host Jacob Boersma van WB Node, ook bedankt. Volgende week dan gaat de CryptoCast, we weten het eigenlijk nog niet, of over de merge van Ethereum of over crypto en voetbal. Nog niet helemaal zeker, we houden het spannend. Wat het niet wordt, dat doen we dan snel alsnog. En vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention @CryptoCastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Dat natuurlijk ook. En wat de CryptoCast redactie betreft, hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.